onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 11e vers van Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 118. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen Na voorlezing van de geloofsbelijdenis zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 9e hoofdstuk vers 30 tot en met het 10e hoofdstuk vers 15. We noemden u Romeinen 9 vers 30 tot en met 10 vers 15.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen, dat de ijdenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben? Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot een zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt gij? Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegele die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is ere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des eren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij oren zonder die een predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergene die vrede verkondigen, dergene die het goede verkondigen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het eerste vers van het tiende hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Romeinen 10 vers 1. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Zingen wij het tiende vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En wat er verder volgt uit het tiende vers van Psalm 147. Geliefde gemeente, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Wel, denk aan Elia. Hij was zo'n rechtvaardige. Iemand met een nieuw hart. Met zijn hart mocht hij de Heere dienen en bovendien ook nog profeet om het woord van God te verkondigen. En het gebed van deze Elia heeft de Heere gebruikt om een periode van droogte te geven onder het volk van Israël. Want Elia bad een gebed en 3 jaar en 6 maanden viel er geen druppel regen en 's nachts was er geen druppeltje dauw. Droogte. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. De Heere heeft dat gebed gehoord en verhoord. Na die 3,5 jaar heeft Elia opnieuw gebeden. Hij bad om regen. Toen kwam die regen ook. Dat gaf de Heere. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En dan denk ik op dit ogenblik aan het gebed van Stefanus. Ook zo'n rechtvaardige. Hij mocht ook met zijn hart de Heere dienen. Het woord van God uitdragen. We lezen daarvan in het boek Handelingen. Maar hij werd gestenigd, gedood door het volk van Israël. En wat bidt deze rechtvaardige dan? Dan bidt hij: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hij vroeg om vergeving voor degenen die hem stenigden, voor zijn vijanden. En in dat gebed was Paulus ook opgesloten. Hij was erbij toen Stefanus gestenigd werd. Er staat dat hij mede een welgevallen had in zijn dood. Hij keurde goed wat daar gebeurde. En nu heeft Paulus de kracht van het gebed van Stefanus ondervonden. Want dat gebed is verhoord door de Heere in zijn leven. God heeft hem staande gehouden op de weg naar Damascus. Alles waar hij op vertrouwde, werd hem uit handen genomen. Om de waarde, de betekenis en de rijkdom van het werk van Christus te mogen gaan zien. Om in hem te mogen gaan geloven. Dat deed de Heere op het gebed van Stefanus. En Paulus, hij kende dus de kracht van het gebed, voelde zich van binnenuit gedrongen te bidden voor het volk van Israël. Daar getuigt onze tekst van. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. In het geloof heeft de apostel Paulus gebeden voor het volk van Israël, vertrouwend dat de Heere door zijn almacht wonderen zou doen op het gebed en de prediking onder dat volk zou zegenen. We mogen daar op deze Israëlzondag over nadenken. Het gebed van Paulus om de bekering van Israël. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de liefde in het gebed. Dat horen wij in deze woorden. De toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God doe. Ten tweede, het voorwerp van het gebed. Israël. En ten derde, het doel van het gebed is tot hun zaligheid. Het gebed van Paulus voor de bekering van Israël, in de eerste plaats de liefde in het gebed. Ten tweede het voorwerp van het gebed. En ten derde het doel van het gebed. Hoe was het nou in het hart van Paulus voordat hij tot bekering kwam? Had hij toen liefde tot het volk van Israël? Ten diepste niet. Er staat wel dat Paulus uit onwetendheid christenen vervolgd heeft. Maar hij deed er toch alles aan om te verhinderen dat nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, dus dat Joden, in Christus zouden geloven. Dat beschrijft hij ook eerlijk. De Heere heeft hem daaraan ontdekt. En we lezen daarvan in het boek Handelingen dat hij dat zelf weergeeft. Handelingen 22, de versen 3 tot en met 5. Daar zegt hij van zichzelf als hij zich verantwoordt tegenover de Joden in Jeruzalem: ik ben een Joods man. Dus hij behoort ook tot het volk van Israël. Te Tarsen in Cilicië geboren. Buiten Israël, buiten Kanaan, dus geboren in een Romeinse stad. En daarom had hij ook het Romeinse burgerrecht. Opgevoed in deze stad. Dat wil zeggen opgevoed in Jeruzalem. Aan de voeten van Gamaliel, een uitnemend fariseer en wetgeleerde. Het beste theologische onderwijs uit zijn tijd heeft Paulus gevolgd. Onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet. Daarom schrijft hij dat. Het allerbeste onderwijs. Zijnde een ijveraar Gods. Hij zette zich in voor de zaak van God, zo dacht hij. Hij meende dat ook. Hij meende werkelijk dat hij op een goede wijze handelde. Gelijkerwijs gij allen heden zijt. Dus zoals die Joden toen waren, waarvoor hij zich moest verantwoorden, zo was hij zelf in het verleden ook geweest. Die deze weg vervolgd heb. Tot de dood. Dus het was zijn oogmerk om christenen te doden. Bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen. Hij ontzag ook de vrouwen niet. Iedereen die de naam van Christus beleed, die de zaligheid bij Christus zocht, die moest vervolgd worden, moest eigenlijk gedood worden. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, hen naar Damascus, ben naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Hij bekent er dus eerlijk wat hij in zijn verleden had gedaan. En dat lezen wij ook in Handelingen 26, de versen 9 tot en met 11. Daar beleidt hij ook eerlijk hoe het geweest is in het verleden. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenis gesloten, niet maar een enkeling, velen. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende, dus hij had brieven en toestemming van de hoogste geestelijke overheid in die dagen. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Daar had hij dus een welgeval in, net zoals hij dat had in de dood van Stefanus. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. Dus hij dwong ze zelf de naam van Christus te lasteren, te verloochenen. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Dus hij zocht het echt niet dat de Joden in Christus zouden geloven, juist het tegenovergestelde. En dan zegt hij ook in de Filippenzenbrief hoe het was met hem, waar hij op vertrouwde. Filippenzen 3 vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen. Zich precies gehouden dus aan de wetten en de regels die golden onder het volk der Joden, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, en wist tot welke stam hij behoorde, een Hebreër uit de Hebreeën, zo werd Abraham genoemd, een Hebreeër, die Hebreeuws sprak. Nou, een ware nazaat van Abraham, dat wordt daar eigenlijk mee gezegd, naar de wet een Farizeeër. Iemand die het heel nauw nam met de voorschriften die er golden onder de Joodse wetsgeleerden. Heel veel geboden en verboden waren er gemaakt, wel meer dan 600. En als je je daaraan hield, dan moest het in orde komen. Dat was de gangbare opvatting en dat was ook de opvatting van Paulus voor zijn bekering. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Aan de buitenkant viel er dus weinig op de apostel Paulus aan te merken voordat hij bekeerd werd. Maar nu is er een wonder gebeurd in zijn leven. De zaligmaker is hem verschenen op de weg naar Damascus. En jullie weten het wel, jongens en meisjes, wat er toen tot Saul gezegd werd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daar werd blootgelegd waar hij eigenlijk mee bezig was. De Heere nam hem alles uit handen, maakte hem bekend met zijn schuld, met de zonde die hij bedreef, al was hij daar dan zelf blind voor. De Heere opende hem de ogen daarvoor. En hij bad: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de ogen zijn hem geopend voor het borgwerk van Christus. En nu is het vandaag Israël zondag en mogen we stilstaan bij Israël en bij het gebed dat Paulus mocht doen voor Israël. Maar we mogen niet aan onszelf voorbij zien, geliefde gemeente. Is dat wonder van levendmaking in ons leven al gebeurd? Want al doen wij dan niet hetzelfde als Paulus voor zijn bekering, dat wil niet zeggen dat het in orde is. tenzij dat iemand wederom geboren worden. En staat toch duidelijk in Gods woord dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus buiten dat ware geloof, ook al maken wij ons niet schuldig aan vervolging, buiten dat geloof in Christus is er geen zaligheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat heeft Paulus mogen leren. Hij was tot een leerling gemaakt op de leerschool van genade. En dat betekent een allesomvattende vernieuwing en verandering van binnenuit, gewerkt door de Heere. Waar hij eerst blind voor was, zijn de ogen hem voor open gegaan. Eerst een vijand, een vervolger. En nu een volgeling, een prediker van het kruis van Christus. Mogen wij de rijke betekenis van het kruislijden van Christus al verstaan? Voor zijn bekering betrouwde Paulus op wetswerken. Dat is ook voorgelezen uit de Romeinenbrief. Hij was precies hetzelfde als de Joodse leidslieden die dat ook deden en de Joden die hen volgden. Als je maar goed je best deed, dan kwam het wel in orde. Als je maar heel nauwgezet de wet hield, dan zou de Heer toch zijn gunst wel betonen. En dan zou je toch wel zalig worden. Blind voor het werk van Christus. Blind voor de betekenis van de offers die gebracht werden in de tempel. Maar ook bij ons is van nature geen plaats voor het werk van Christus. Maar nu is het wonder dat de Heere daar zelf plaats voor gaat maken. Ook bij nette kerkmensen die denken dat het allemaal wel meevalt. En als ze maar netjes leven, dat het dan wel in orde zal komen. Dat wordt uit handen geslagen. Om als een arme schuldige verloren zondaar die zaligmaker nodig te krijgen. Want ik heb een hemelhoge schuld. En ik kan daar helemaal niets aan doen om die schuld te verminderen. Die wordt zelfs elke dag nog groter. Maar nu het wonder dat God in de eeuwigheid de weg tot schulduitdelging heeft uitgedacht. In die schuldbetalende en schulduitdelgende borg, de Heere Jezus Christus. En wie tot hem in het geloof de toevlucht mag nemen, wie het van hem mag verwachten, zal daarmee nooit beschaamd uitkomen. En door dat wonder nam Paulus een heel andere houding in. Hij probeerde niet meer het werk van God onder het volk van de Joden tegen te houden. En hij probeerde niet alles om van dat geloof in Christus af te brengen en dat geloof in Christus te verhinderen. Nee, het werd nu juist zijn verlangen dat dat geloof er wel zou komen. Vandaar dat er staat, broeders, de toegenegenheid van mijn hart. En voor toegenegenheid staat er eigenlijk een woord dat betekent welbehagen. En datzelfde woord wordt ook gebruikt in Lucas 2. In de mensen een welbehagen. Eerst had Paulus een welbehagen in de dood van Stefanus. Dus eerst had hij een welbehagen in het vervolgen en doden van christenen. Hij zag niets liever dan dat Joden die christen geworden waren zich daarvan af zouden keren, de naam van Christus weer zouden verloochenen. Maar nu was het heel anders geworden. Daar spreekt van liefde. Liefde tot het volk waar hij zelf toe behoorde. Het waren zijn broeders. Broeders in die zin dat zij allen afstanden van Abraham, Isaac en Jacob. En als Stefanus gaat spreken, dan gebruikt hij ook die aanspraak. Broeders, Handelingen 7 vers 2, daar lezen we dat. En hij zeide, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. Broeders en vaders. Daar klinkt zelfs eerbied in door. En ook als Paulus zich gaat verantwoorden, dan horen wij hetzelfde. Handelingen 22 vers 1, mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. Broeders, bewogenheid klinkt daarin ook door. Hij behoort ook tot het volk der Joden. Hij is een Jood, een Hebreër. En nu hij genade kent, ziet hij niets liever dan dat Joden ook in Christus gaan geloven. Weet u wat Paulus niet heeft gezegd? Paulus heeft het nooit gezegd. Ik wil niks meer met het Joodse volk te maken hebben. Dat is eigenlijk een groot wonder. Want wat had hij van het volk van de Joden ondervonden? Als hij op zendingsreis ging, zocht hij altijd eerst de synagoge op. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. En dan lees je dat hij heel vaak tegenstand ondervond van de zijde van de Joden. Dat hij bedreigd werd. Zelfs is hij één keer gestenigd. Nou, als je dat ondervindt, dan zou je toch haast zeggen, als ik naar de volgende stad ga, dan ga ik niet meer naar de synagoge. Want dan zal ik opnieuw tegenstand en vijandschap ondervinden. Dan loopt mijn leven opnieuw gevaar. Hij mocht het weten, mijn tijden zijn in Gods hand. Welke vijandschap er ook ontbrandde, hij vertrouwde op de Heere en zal steeds gesmeekt hebben om vrijmoedigheid en de liefde in zijn hart gevoeld hebben, de toegenegenheid van zijn hart tot het volk van Israël. En die toegenegenheid op zich is gezien de vijandschap een wonder. Maar nog groter wonder dat er staat in de mensen een welbehagen. Dat nu geldt van God. En dat Christus daartoe zijn leven heeft gegeven en zijn bloed gestort. Dat zondaren toegebracht zouden worden. En nu mag Paulus in zekere zin de voetstappen van Christus drukken. Liefde tot het volk. Hij kon zijn bloed daar niet voor storten, dat is zeker waar. Maar het was wel zijn hartelijke begeerte om het volk van de Joden te wijzen op dat gestorte bloed, gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Daar lag nu ruimte in, ook voor het volk van Israël, ook voor de Joden. Wonderlijk toch? Dat het hart van Paulus uitgaat naar het volk van de Joden. Want hij beschrijft het ook dat hij 5 × 40-1 slagen van de Joden heeft gekregen. 39 stokslagen. Dat was bepaald in de wetten van Mozes. Je mocht hooguit 40 slagen geven. Nou, die Joden waren zo precies, ze dachten, we moeten ons niet vertellen. Dus laten we 1 slag minder nemen, dan zijn we er zeker van dat we de wet niet overtreden. Nauwgezet naar de wet leven. Maar het hart lag er niet in bij velen. 5 × 39 slagen gekregen. Nou, dan zou je toch zeggen, met dat volk wil ik helemaal niets meer te maken hebben. Maar dat was nou juist de liefde in het hart van Paulus tot dat volk. En hij mocht onder dat volk ook broeders hebben, niet alleen maar in de lichamelijke zin dat zij samen van Abraham afstamden, maar ook in de geestelijke zin. En het was juist zijn verlangen dat er meer en meer zouden komen die ook zouden geloven in het werk van Christus. Die de eigen gerechtigheid kwijt zouden raken als grond voor de eeuwigheid. Alleen zouden bouwen en vertrouwen op de borggerechtigheid van Christus. De toegenegenheid mijns harten en het gebed. Dus geen vervloeking van zijn vervolgers, geen vervloeking van hen die vijandig zich tegenover hem opstelden, maar juist gebed. Gebed om bekering. En voor dat woord gebed staat er een woord dat ook gebruikt wordt voor het gebed van Zacharias. Die bad niet alleen om de geboorte van een zoon, maar bad ook om de vervulling van de beloften van het Oude Testament aangaande de komst en het werk van de Messias. En zo was het ook in het leven van de oude Anna. Zij week niet uit de tempel met vasten en bidden. En nu een vraag, geliefde gemeente. Kennen wij die liefde tot het volk van de Joden? Weten we iets van die toegenegenheid van het hart en van het gebed? Ik ben wel eens bang dat er daar te weinig van is. En we moeten het ook eerlijk zeggen dat er in de loop van de kerkgeschiedenis te weinig gebed is geweest voor het volk van de Joden. In onze tijd is dat er meer. Er zijn bezinningsbijeenkomsten. Heeft het ons al gebracht tot het gebed voor Israël? Paulus heeft met verwachting gebeden. Want hij zegt het in Romeinen 9 vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Grote gedachten van het werk van God onder Israël. En dan moet u thuis de kanttekening maar eens lezen. Dan staat er bij deze tekst: gans Israël, dat is niet enige weinigen, maar een zeer grote menigte, gelijk als de ganse Joodse natie. Dat gebed voor Israël zal zeker verhoord worden. De Heere zal nog werken onder dat volk. En dat brengt tot onze tweede gedachte, het voorwerp van het gebed. En dat is Israël. We hebben gezongen uit Psalm 147, het tiende vers. Heb je begrepen, jongens en meisjes, waarom? We hebben dat vers gezongen omdat Israël een bijzonder volk is. Niet dat het groter was als een ander volk. Niet dat het machtiger was dan een ander volk. Ook niet dat het in zichzelf beter was dan een ander volk. Maar juist met de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob heeft de Heer op een hele bijzondere manier gehandeld. Zijn wet en zijn woord aan dat volk gegeven. Dat volk dat verdrukt werd in Egypte. En op een gegeven moment, toen dat volk ontzaglijk vermenigvuldigde, gaf de farao de opdracht om de Joodse jongetjes in het water van de Nijl te verdrinken. Dat volk moest kleiner worden. En wat is er gebeurd? De farao is verdronken in het water van de Rode Zee. Dat is ook de wonderlijke handelwijze van de Heere met het volk van Israël. Niet Israël is ten onder gebracht, maar Egypte is ten onder gebracht. En in de ondergang van de farao zien wij de overwinning die de zaligmaker behaald heeft op de helse farao. Op de Satan. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld, de duivel. Die het erop toe had gelegd en nog op toelegt. Dat alle mensenkinderen voor eeuwig bij hem zullen komen. Heeft het juist verloren en zal het ook definitief verliezen. Want op de nieuwe aarde zal hij nooit meer kunnen komen. Wonderlijk heeft de Heere gehandeld met het volk van Israël. De wet aan dat volk gegeven op de Sinaï, opdat die wet zou ontdekken aan zonde en schuld, opdat die wet ook een tuchtmeester zou zijn tot Christus, daar gaat het om. Dat die wet zou uitdrijven tot hem, die al de eisen van Gods wet volmaakt heeft gehouden, en die voor de overtredingen van de wet volkomen heeft betaald. Alleen in hem is de zaligheid. En nu was het verlangen van Paulus en het gebed van Paulus, de begeerte van zijn hart, dat de ogen van zijn Joodse tijdgenoten daarvoor open zouden gaan. En dat is ook gebeurd. Je leest van zegen op de prediking van de apostel Paulus. Soms werden er enigen toegebracht uit de synagoge, soms zelfs velen. Lees het maar na als Paulus zijn zendingsreizen doet. En als we dat kunnen lezen in het boek der Handelingen. De Heer heeft dat gebed ook in de dagen van Paulus verhoord. En ook in onze tijd zijn er Messias belijdende Joden. Dat zijn Joden die ook geloven in het werk van de zaligmaker. Die het niet verwachten van de eigen gerechtigheid, zeker. Er zijn ook heel veel Joden die daar anders over denken. Als je komt in Israël, dan zul je ook merken dat dat land een wereldsland is geworden. Je zou het wel kunnen vergelijken met Nederland. Allerlei zonden en ongerechtigheden worden ook daar bedreven. Doet het ons pijn? Het deed de apostel Paulus pijn als hij Joden tegenkwam die niet in Christus geloofden. Doet het ons pijn als we denken aan Joden die vandaag, ondanks het feit dat de Heere hen gebracht heeft in Israël, toch niet in God geloven? En brengt ons dat op de knieën? Daar gaat het juist in deze tekst om. De toegenegenheid van het hart en het gebed. Het gebed voor Israël. En zijn we verheugd, verblijd en verwonderd als we mogen horen of lezen dat er Joden zijn wier ogen geopend zijn door de Heere, geopend voor zonde en schuld en ook geopend voor die dierbare borg, de Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Dat ze het van hem alleen mogen verwachten, tot hem telkens de toevlucht mogen nemen, op hem mogen betrouwen, hem mogen kennen als de goede herder die zijn leven heeft gegeven voor de schapen en die beschermt en bewaart. Zoals Paulus zelf ook de bescherming en de bewaring van die getrouwe herder heeft mogen ondervinden in zijn leven. Want als het aan de Joden had gelegen, hadden ze Paulus gedood. Maar dan wordt er een Romeinse hoofdman gebruikt om Paulus te beschermen. De Heer heeft alle dingen zo geleid dat Paulus jarenlang heeft mogen arbeiden op het zendingsveld onder Jood en Heiden. Bewogenheid in het hart. Bewogenheid met Israël. Uitzien en verlangen naar de bekering van Israël. En nu zijn er ook Joden in Israël die nauwgezet de boeken van Mozes bestuderen. Maar die bij al die studie toch een deksel op hun aangezicht hebben. Dat wil zeggen dat ze blind zijn voor de Christus der Schriften. Als je met hen spreekt over de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan gaat dat nog wel. Maar als je gaat spreken over Jezus Christus, dan komt de vijandschap naar boven en eruit. Maar Paulus heeft dat ook ondervonden. Gestenigd, stokslagen tot 5 keer toe, vijandschap verzet, en hij bleef toch tot de Joden gaan. Dat is een boodschap voor vandaag. Hoeveel verzet er ook is vanuit een verkeerde godsdienstige opvatting, vanuit het betrouwen op de eigen gerechtigheid, toch blijven bidden voor dat volk. Toch blijven arbeiden onder dat volk. Want het allerergste is, als de enige naam tot zaligheid ook onder dat volk niet wordt verkondigd. Dat is eigenlijk het allerergste wat je mens kunt aandoen. En dan trekken we de lijnen door. Ook naar onze eigen tijd, eigen omgeving in Nederland. Heel veel mensen die nergens meer aan doen. En als je buiten Urk komt, dan krijg je daar zeker mee te maken. Doet dat nou pijn? Geeft dat verdriet in het hart? Als je dat ziet. En is het dan het verlangen van het hart? Is het dan het gebed, Heere, open hun ogen. Gij zijt toch de Almachtige. Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij verlost. Verlos ook nu uit de slavernij van de zonde. Verlos uit de heerschappij van de vorst der duisternis. Maak tot onderdaan van u. En als we mensen tegenkomen die waarlijk mogen geloven, die echt mogen betrouwen op het werk van Christus, die tot Hem mogen gaan onder alle omstandigheden van het leven, geeft dan blijdschap, aanbidding en verwondering in het hart. Als we onverschillig staan tegenover onze kinderen, zou er dan wel liefde zijn? Ja, ze het maar goed krijgen in dit leven, maar zo is het niet, geliefde gemeente. Natuurlijk gun ik ze ook een goed leven. Maar het allerbelangrijkste is dat ze als arme zondaren en zondaressen de zaligheid gaan zoeken en vinden in de zaligmaker. We komen als verloren zondaren op aarde dood in de zonden en de misdaden. Maar de Heere gebruikt zijn woord, de prediking van zijn woord, om levend te maken. Dat heeft Paulus mogen zien met aanbidding en verwondering in zijn hart, dat er zegen viel onder de prediking van het woord. En zo is het nog. En het is ook een wonder als er zegen mag vallen onder de opvoeding. Het volk van Israël, een bijzonder bevoorrecht volk. En ook wij zijn als land en volk van Nederland bijzonder bevoorrecht. Als je kijkt naar Engeland en Schotland, dan is er veel minder over van de reformatie dan in ons land. En toch is er ook heel veel reden om verontrust te zijn, om de knieën te buigen, om te bidden tot die God die wonderen werkt tot eer van zijn naam, die verlossing werkte in het leven van het volk van Israël. En dan denk ik ook aan de ballingschap. Wat was de bedoeling van Haman? Dat alle Joden uitgeroeid zouden worden. En dat Mordechai aan de galg zou komen. Maar het is juist andersom gegaan. De Joden mochten zich verzetten tegen hun vijanden 2 dagen lang. En Haman kwam aan de galg. De duivelse opzet zal nooit gelukken. Dat is ook niet gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Niet alle Joden zijn omgebracht, velen inderdaad. Maar de Heere regeert. Na de Tweede Wereldoorlog een eigen staat en land, waar ook Abraham, Isaac en Jacob gewoond en geleefd hebben, de staat Israël. En als je nagaat wat daarna gebeurd is, jongens en meisjes. Een overmacht aan vijanden heeft dat kleine landje aangevallen. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat dat volk toch niet in de zee gedreven werd. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Je ziet wonderlijke ontwikkelingen. Zelfs vredesverdragen die met Arabische staten gesloten worden. Maar het allerbelangrijkste is dat de Heer ook onder dat volk werkt. Is het mijn, is het uw, is het jullie gebed dat dat door mag gaan? Paulus mocht heel groot van de Heere denken, want ik zeg het nog een keer, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Het zal een christelijk land worden. Daar staat er. En dat zal gebeuren. En dan mogen we om bidden. Zoals we dat ook doen. Als we gaan zingen het 4e vers van Psalm 130. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Het 4e vers van Psalm 130. het doel van het gebed, onze laatste gedachte en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus Paulus vraagt niet allereerst om verbreking van het juk van de Romeinen. Hij vraagt om verbreking van het juk van de Satan. Hij vraagt dat de ogen geopend worden voor de gerechtigheid van Christus. En dat die eigen gerechtigheid waar het merendeel van de leidsheid op betrouwt en in navolging het volk weggenomen zou worden. Er is alleen maar zaligheid door het geloof in Christus en niet door wetswerken. Want de wet kan door geen enkel mens gehouden worden. We zijn allen wetsovertreders. Al is het aan de buitenkant behoorlijk goed in orde, al komt van Paulus gezegd worden aan de buitenkant was het stipt naar de eisen van Gods wet. De Heere heeft hem aan de verdorvenheid van zijn zondige bestaan ontdekt. Die boze begeerlijkheden die van binnen leven, die kunnen we niet beteugelen. En daarom is er alleen maar zaligheid door het werk van Christus. Zaligheid. Wat betekent dat? Als we dat nagaan in het Oude Testament, dan houdt dat in dat het volk van Israël niet alleen maar de godsdienst heeft gekregen die de Heere hen geschonken heeft, maar dan houdt dat ook tijdelijke weldaden en zegeningen in. Dat het mag wonen in dat vruchtbare land, dat land vloeiende van melk en honing, dat er eten en drinken mag zijn, dat er vrijheid mag zijn, ook dat is een onderdeel van de zaligheid, zoals Gods woord erover spreekt. En dan wijst dat naar de toekomst. Denk aan de preken die gehouden zijn uit het boek Openbaring. Er zal komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En iets daarvan was te zien in het aardse Kanaan. Dat aardse Kanaan was zo vruchtbaar, het deed toch denken aan het paradijs. En nu zal dat paradijs terugkomen. Nog heerlijker en rijker dan het er was voor de zondeval. Want in dat nieuwe paradijs, op die nieuwe aarde, in dat nieuwe, in dat heilige Jeruzalem, zal de Satan nooit kunnen komen. En daar zal eeuwige verzadiging van vreugde mogen zijn. De vrede met God zal daar nooit verstoord kunnen worden. Is dat niet onbegrijpelijk groot? En nu verlangde Paulus ernaar dat het volk van de Joden daarin zou gaan delen. Niet alleen dat het zou wonen in dat land waar ook de vaderen gewoond hebben, maar dat zij de zegen van God, de nabijheid des Heren, in hun hart en leven zouden mogen ervaren. Zijn goedertierenheid, zijn genade, zijn ontferming. Want dat is juist het wezen van de zaligheid. Dat er uiteindelijk geen zonde meer zal zijn. Christus immers heeft voor de zonde betaald. Hij heeft voldaan. Hij heeft het verworven. Dat daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen, waar die ontelbare schade voor eeuwig zal mogen wonen, genietend de nabijheid van God. Want God zelf en Christus Jezus zullen de tempel daar vormen. Alles zal daar als het ware tempel zijn. Geen enkele onreinheid zal daarmee zijn. Dat is de zaligheid. En als het geloof in Christus gewerkt wordt, dan worden de voorsmaken van de zaligheid ondervonden. Een vrede in het hart wordt ondervonden waar geen woorden voor zijn. Vrede met God door het werk van de vredevorst. Voor vijanden, voor opstandelingen, voor mensen die Christus verworpen hebben, die het uitgeroepen hebben, kruist hem, en die het gezegd hebben, we hebben geen koning dan de keizer. Paulus bad voor hen. En de Heer heeft dat gebed gehoord en verhoord. En dat is vandaag niet anders. Op het gebed dat opgezonden wordt voor Israël, zal de Heere wonderen doen. En het zal een christelijk volk worden, die Christus belijden mag. Dat zal een verandering zijn. Maar is iets voor de Heere te wonderlijk? Hij zal zelf ervoor zorgen dat zijn belofte wordt vervuld. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Wat een rijke toekomst voor het volk van Israël. En uiteindelijk delen in de eeuwige zaligheid. En daar komt het voor onszelf, geliefde gemeente, ook op aan. Laten we daar niet aan voorbij zien. Want zoals wij op deze wereld komen, dan zijn we op weg naar de rampzaligheid. We zijn zondige mensen, kinderen, die liggen onder de toren van God. Maar de Heere verlost uit de heerschappij van de Satan. Hij verbreekt de werken van de vorst der duisternis. Dat heeft de zaligmaker al gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. En dat doet hij nog onder Israël en onder de heidenen. Geloven we in de almacht van God? Doet het ons pijn als we zien dat onze kinderen, als we zien dat onze vader of moeder voortgaat op de brede weg, brengt het tot gebed, tot de smeking, Heere, open hun ogen. Neem dat deksel toch weg van hun aangezicht, die blinddoek, waardoor zij u niet echt kennen, de zonde niet kennen en Christus niet kennen. De Heer heeft toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Hij beloofde toch dat zijn woord niet ledig zal wederkeren. Het zal doen al wat hem wel behagelijk is. Ook onder mensen die keurig netjes leven. Die trouw naar de kerk komen. Die doen wat de Heere vraagt in zijn woord en die denken dat het wel meevalt. Ook daar moet de blinddoek van de ogen afgehaald worden. Om te gaan zien dat je met al die dingen voor God niet kunt bestaan. En dat je daar niet mee betalen kunt. Opdat de verwachting alleen zou worden van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Voor Paulus is de zaligheid aangebroken. Toen hij stierf, werd hij daar niet minder van. Terechtgesteld, onthoofd. Toen mocht zijn ziel ingaan in eeuwige zaligheid. En zijn lichaam zal eenmaal met zijn ziel herenigd worden. En dat geldt van alle Joden en van alle heidenen die het ware geloof in Christus hebben mogen ontvangen, ontdekt aan eigen verlorenheid en schuld. geleerd. Ik heb helemaal niets om mijn schuld voor God weg te doen. Gezien op Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Vertrouwd op hem, die de leidsman is, die de weg wijst door dit leven, die ook koning is, die beschermt, die bewaart, die regeert in het groot en ook in het klein. Alle dingen gaan heen naar de dag van de wederkomst, dat kan niet verkeerd gaan. En dan zal de volheid der heidenen en de volheid van Israël binnengaan. Want de Heere maakt zijn woord waar. En dat zal al Gods kinderen gelden. En daarom, geliefde gemeente, de Heere komt ook vandaag nog tot u, jong en oud. Hij wil zondaren zaligen. En wie als zondaar de toevlucht tot de zaligmaker mag nemen, zal nooit teruggezonden worden. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Dat is met Paulus niet gebeurd, hoe groot zijn vijandschap ook was. En daarom, laat u nooit wijsmaken dat u te zwaar en te lang gezondigd hebt. Het is juist voor grote zondaren en zondaressen. Daarin wordt de genade van God des te meer verheerlijkt. Hij heeft Paulus geleid door het leven. En zal al Gods kinderen leiden. Beschermen en bewaren. En het zal van alle gelden en mij. Hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Geef ons gebed of geef ons al meer gebed voor het volk van Israël. Maar geef ons ook gebed voor de wereld, voor Nederland, voor het kerkelijke leven, voor onze gemeente, voor allen die ons lief en dierbaar zijn. Ook voor allen die over ons gesteld zijn. En dan bidden wij u ook voor onze nieuwe burgemeester. Gedenk hem, wees met hem, leid hem, dat uw woord in alles tot richtsnoer zou mogen zijn. Wees zo met hem en zijn gezin. Gedenk ons allen in de week die weer begonnen is. Zonder u kunnen wij niets doen. Dat geldt ons werk, de opvoeding. Als we onderwijs hebben te geven of naar school hebben te gaan, een opleiding hebben te volgen, geen werk hebben, niet kunnen werken. Dat we bij u mogen zoeken. Ook te midden van de gevaren. Op de weg, op het water, of waar we ook zijn, wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dat smeken wij van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het eerste vers van Psalm 45, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, en wat er verder volgt uit het eerste vers van de 45e psalm. Ontvang nu hier, thuis of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.